Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle die vandaag of op een ander tijdstip met ons verbonden zijn, een warm welkom. Kinderen, ja, jullie hebben het al gezien denk ik, dat er een mand hiervoor in staat waarin jullie de spulletjes mogen halen om tijdens de dienst mee bezig te zijn. Onze voorganger vandaag is Nicolien Luitwieler. Organist is Hans Jansen. En de twee fluitisten zijn Ineke Helder en Marianne Mens. De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Hans en Thea de Vos in de priorindreef. De heer Meulenberg is opgenomen in het ziekenhuis in Bergen-op-Zoom. Bericht van overlijden. Op 7 juli jongsleden is overleden in de leeftijd van 91 jaar... Arie Grotenboer. Komende dinsdag zal om 2:30 de dankviering voor zijn leven plaatsvinden in de vierjaargetijden te Rozendaal. In de viering zal dominee Nicolien Luitwieler voorgaan. We wensen de nabestaanden sterkte en zegen toe bij het afscheid. Volgende week zondag zal het in memoriam gelezen worden. Schrijft u 7 september in uw agenda, want voor de tweede keer zullen we het nieuwe seizoen starten met een Cooperfestival. 2 september gaan we weer varen met iedereen die 75 jaar of ouder en kerkelijk betrokken is. De eerste collecte in deze dienst is voor het plaatselijke kerkenwerk. Tweede collecte voor missionair werk Protestantse Kerk, online kennisplatform over pionieren. Meer hierover leest u op de zondagsbrief. De uitgangscollecte is voor het onderhoud. We beginnen deze dienst met het zingen van aanvangslied 213, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een moment stil zijn met elkaar om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Laten we stil zijn. Vanuit de stilte mag ik u groeten met al oude woorden. Genade en goedheid is er voor jou en vrede. Van God onze Vader, die ook als een moeder voor ons is. En van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Onze hulp is de naam van de Eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. In alle vrijheid zijn we vanmorgen naar dit huis gekomen. Om ruimte te maken, om tot rust te komen, te ademen, op verhaal te komen. Misschien zit je hier met volle handen, of juist met lege handen. Misschien met vragen die je meedraagt al een lange tijd. Vandaag staan we stil bij een vraag die veel mensen bezighoudt en misschien jou ook wel. Wat is een zinvol leven? Wat maakt mijn leven de moeite waard? Is dat geluk, gezondheid, succes? Of zit dat in iets anders? Misschien wel iets diepers? En wat als je het even niet meer weet? We zoeken geen kant-en-klaar antwoord vanmorgen. Maar we luisteren naar een oud verhaal dat Jezus ons vertelt. Waarin hij de vraag die daar wordt gesteld, omdraait. Hij opent en hij nodigt ons uit om anders te kijken. Heel onverwachts te kijken. We weten ons verbonden met elkaar hier vanmorgen, met God, maar ook met de wereld om ons heen, die gebroken is. En daarom bidden we ook elke zondag en ook vandaag om ontferming, om God om ontferming voor die nood in de wereld. En na ons gebed zingen we God de lof toe. Want we geloven dat Gods barmhartigheid geen einde kent. Daarom zingen we ons Gloria-lied na ons gebed om ontferming. Laten we met elkaar bidden. Goede God, we komen wat tot rust in deze zomertijd. Voor sommigen van ons even geen volle agenda's. Even geen vergadering van werk of kerk. Geen vrijwilligerswerk of in ieder geval wat minder. We zoeken ruimte om even wat adem te halen. Om op te laden. Om te genieten van de zon. Van de warmte. Van de natuur. Van elkaar. Maar laat deze rust ons niet afsluiten. Niet afsluiten van de wereld om ons heen. Maar ons juist openen voor wat echt belangrijk is. Help ons vanmorgen om stil te worden. Stil te worden voor u. En tegelijkertijd dat we ook verbonden blijven met wat er speelt. Dichtbij, maar ook ver weg. We bidden om mensen. Om mensen die onderweg zijn, op reis, of juist moeten blijven waar ze liever niet zijn. Om mensen die verlangen naar vakantie, maar gevangen zitten of beperkt worden door zorgen, geldgebrek, misschien wel eenzaamheid. We bidden om mensen in oorlogsgebieden, vluchtelingen aan grenzen, die aan onze grenzen verblijven. En we bidden om hen die vergeten lijken in wereldnieuws en politieke keuzes. God, we bidden om wie zorgen. Wie in zorgen leven. Heer, en we bidden om hen die zich afvragen, is dit het nou? Is dit nou mijn leven? Heeft mijn leven zin? Heeft het nog wel zin? Heer, en daarom bidden we om ruimte. om licht en verlichting. We bidden om uw liefde die ons kan raken en ons in beweging kan zetten. Zegen dit uur samen, zodat we stil kunnen worden en tegelijkertijd geraakt mogen worden. Zodat we u ontmoeten en onze naasten. In Christus naam. Amen. een zin vandaag, een vraag. Wat maakt je leven zinvol? Dat is eigenlijk het thema. Maar als je nou eens even bij jezelf zou nadenken. Wat maakt het leven zinvol voor mij? Wat zou dat dan zijn? Dat is nog best een moeilijke vraag misschien, maar laat hem even binnenkomen. Wat maakt het leven zinvol? En om dat nou hardop te zeggen, dat vind ik wat veel. Maar misschien kun je het gewoon even voor jezelf tot je laten komen. Misschien kunnen andere keren eens een keer wat uitwisselen onderling. Maar ook dat zal ik vandaag nog niet doen. Dus voor een volgende keer wellicht. Wat maakt een leven zinvol voor jou? Nou, daar gaan we straks verder over nadenken. En voordat we uit de Bijbel gaan lezen, gaan we met elkaar bidden. Bidden om Gods geest. Laten we bidden. God van leven. We horen zometeen een oud verhaal, een bekend verhaal. Woorden uit een andere tijd, een andere cultuur. En toch woorden waarin u ons vandaag wilt aanspreken. Geef ons uw geest, God. De geest die ogen opent, harten raakt en woorden tot leven wekt. Niet alleen om te horen wat er stond, wat er toen geschreven is, maar om te ontdekken wat er nu klinkt. Wat het ons te zeggen heeft in onze zoektocht naar zin, naar liefde, naar richting. Laat uw woord ons stilmaken en tegelijkertijd aandachtig. Laat het ons bemoedigen en uitdagen, zodat we niet alleen luisteren, maar ook leren kijken naar u, naar onszelf, naar de ander. Zegen ons en laat het niet bij woorden blijven, maar tot daden worden in ons leven. In Christus' naam. Amen. We vervolgen onze lezing uit het Evangelie van Lucas, waar we vorige week ook al uit hebben gelezen, Lucas 10. En we gaan nu verder met een verhaal wat ons allen, denk ik, zeer bekend in de oren klinkt.
Het enige noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de schriftgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement
waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis aan u vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doe u dan voortaan net zo.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er wordt veel gezocht in deze tijd. Niet alleen via Google of een of andere AI-app. Maar ook op een veel diepere laag. De laag van de ziel. We zijn op zoek naar richting, naar betekenis. Naar houvast in een wereld die in beweging is. We vragen ons af: wat geeft mijn leven eigenlijk zin? Hoe leid ik een goed leven? Wat maakt het de moeite waard? Dat zijn grote vragen. En we zijn niet de enigen die ze stellen. Psychiaters van in onze tijd, ook in Nederland, vertellen hoe hun spreekkamers zich steeds vaker vullen met mensen die vastlopen. Niet per se omdat ze psychisch ziek zijn, maar omdat ze worstelen met deze vragen. Waar het vroeger ging om duidelijke diagnoses in hun spreekkamer, komen er nu mensen binnen met een leegte in hun hart, zou je kunnen zeggen. Met het gevoel van: ik doe van alles, maar is dit het nou? En een van die psychiaters, misschien heb je er wel eens van gehoord, Esther van Venema, die spreekt en die schrijft daar heel veel over. En zij noemt onze tijd leeg. We hebben afscheid genomen van de zuilen. De verzuiling die we in Nederland lange tijd hebben gekend. We hebben afscheid genomen van autoriteiten die zeiden wat goed of fout was. Van instituties die structuur boden. En dat heeft heel veel vrijheid opgeleverd. Je mag worden wie je wilt zijn. Niemand die nog bepaalt wat je moet doen. Hoe je moet leven. Of wat goed is. En dat is een groot goed. Maar tegelijkertijd is ook beangstigend. Want als niemand jou meer vertelt wat zinvol is, moet je het allemaal zelf bedenken. En dat blijkt nog niet zo eenvoudig. In plaats van één gedeeld verhaal, heeft iedereen nu zijn of haar eigen verhaal en waarheid. En zijn we vooral verbonden met mensen die vooral op onszelf lijken. We trekken ons vaak terug in onze eigen omgeving. En we stemmen op partijen die vooral onze eigen belangen behartigen. En we zijn solidair met onze eigen groep. En daarbuiten. En dan komt de vraag naar voren. Wat maakt mijn leven zinvol? Wat geeft betekenis? Is dat gezondheid, succes, geluk? En als die dingen nou even ontbreken, ben je dan ook de zin kwijt? Of zit zin juist in anderen helpen, goed zijn, altijd klaarstaan voor iedereen? Dat klinkt heel mooi, maar ook vermoeiend. Want kan ik dat volhouden? En je kan zomaar tekortschieten. En dan knaagt er een schuldvraag. Doe ik wel genoeg? We zeggen ook vaak, geniet, maak herinneringen, leef nu. En daar is op zich natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar is dat uiteindelijk genoeg om het grote verlangen naar zin te beantwoorden? Of zoeken we iets dat dieper gaat? Iets dat ons misschien draagt, juist ook als het tegenzit in het leven. En precies in die zoektocht horen we vanmorgen een bekend verhaal. Een verhaal van Jezus dat begint met een vraag van een wetgeleerde. Iemand die goed bekend is met de religieuze traditie en die de leefregels op zijn duimpje kent. En hij stelt Jezus die eeuwenoude vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Zo zegt hij het. Oftewel, wat moet ik doen om echt te leven? Zoals het bedoeld is. Met betekenis. Zinvol. Hoe leef ik zinvol? Wat gelijk opvalt aan deze vraag, is dat het een vraag is naar het doen. Wat moet ik doen? En niet zozeer, wat moet ik geloven? Het gaat hier dus om de praktijk. En Jezus geeft geen simpel antwoord. Geen rijtje, geen regel, geen gebod. In plaats daarvan stelt hij een wedervraag. De vraagsteller moet zelf het antwoord vinden. Wat denk je zelf? Wat staat er geschreven? Hoe lees jij het? De man antwoordt met de kern van de wet, de leefregels, de Tora. Het dubbele liefdesgebod noemt hij. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met ziel, uw kracht en al uw verstand. En uw naaste als uzelf. Nou, daar zit het hele leven in. Liefde tot God, de bron van liefde zelf en liefde voor de ander, de medemens. En Jezus zegt, je hebt juist geantwoord. Doe dat. En je zult leven. Nou, einde dialoog zou je zeggen. Iedereen kan weer verder. Maar, daar blijft het niet bij. Het levert namelijk allerlei vragen op. Want hoe breng je die liefde in praktijk? Liefhebben klinkt mooi, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Want wat als je jezelf niet zo lief hebt? Wat als je worstelt met schaamte, met onzekerheid, met je verleden? Als je jezelf al nauwelijks lief kunt hebben, hoe kun je dan je naaste lief hebben? Nou, om hier eventjes bij stil te staan, je zou het ook anders kunnen lezen. Ik heb laatst een andere uitleg, of in ieder geval een richting gelezen van iemand die zei, als dat moeilijk is, dan kun je het misschien ook op een andere manier lezen. Niet, heb de ander lief zoals jezelf, maar heb de ander lief zoals jij geliefd bent. Want daar begint het. Bij ontvangen liefde. Bij het besef, ik ben zelf geliefd. Onvoorwaardelijk. Met al mijn mooie en mijn gebroken kanten. Door God ben ik gezien. Niet omdat ik iets gepresteerd heb, maar om wie ik ben. Nou, ook de wetgeleerde stelt een vervolgvraag. Die neemt ook niet genoegen met zijn eigen antwoord. Hij vraagt, wie is mijn naaste? Oftewel, wie moet ik lief hebben? Waar ligt de grens? Een herkenbare vraag, ook vandaag. Wie verdient mijn hulp, mijn aandacht? Waar trek ik een grens? Ik kan toch niet iedereen lief hebben? En de vraag speelt ook breder in onze samenleving, ook vandaag de dag. Wie hoort erbij? Wie laten we toe? We kunnen toch niet iedereen opvangen? Daarom trekken we grenzen, bouwen we muren, stellen we voorwaarden. En ondertussen blijft die vraag in de lucht hangen. Wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus een verhaal. Weer geeft hij geen antwoord. Hij vertelt een verhaal. Een man, zomaar iemand, is onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Hij wordt overvallen, mishandeld, beroofd en voor dood achtergelaten. En daar ligt hij, langs de kant van de weg, naamloos, kwetsbaar, afhankelijk. Er komen mensen langs, gelukkig. Eerst een priester, dan een leviet. Het zijn niet zomaar mensen. Dit zijn mensen met kennis van de wet. Die weten dat het liefhebben van God en je naaste het allerbelangrijkste is. Mannen van wie je zou verwachten dat ze zouden helpen. Maar ze lopen door. Met een boog eromheen. Ze zien de gehavende mens wel. Maar ze kiezen ervoor om het niet te zien. Soms wordt gedacht, even een uitstapje, dat zij, dus die priester en leviet, vanwege de reinheidswetten niet mochten helpen. Maar dat klopt niet, dat is niet waar. Ze zijn namelijk op weg van Jeruzalem naar Jericho, dus van de tempel die in Jeruzalem was, gaan ze weg vandaan richting huis of ergens anders heen. En bovendien, iemand in nood helpen ging altijd voor de reinheidswetten. Helpen moet altijd, gaat altijd voor. Dus deze priester en de leviet, die verzaken hun plicht. En Jezus veroordeelt hier niet de wet, maar hun nalatigheid. Dan komt er nog iemand. En zoals wij gewend zijn soms om een grap te beginnen met een Belg, een Duitser en een Nederlander. U kent misschien wel die drieslag. Zo verwachten ze bij het horen van dit verhaal ook zo'n drieslag. Een priester, een leviet en dan de gewone Israëliet. Dat was de bekende drieslag die ze toen hoorden. En het zou logisch geweest zijn, bijna geruststellend, om dat te horen. De religieuze leiders die falen, maar dan komt de gewone gelovige in beeld, de held uit het volk. Maar Jezus breekt de verwachting open. Hij noemt geen gewone Israëliet, maar een Samaritaan. Nou, we kennen het verhaal natuurlijk, dus u voelde hem al aankomen. En dat is geen toeval dat hij hier de Samaritaan noemt. Die keuze van Jezus is geladen. Samaritanen en Joden leefden al eeuwenlang in een bepaalde vijandschap. Ze beschouwden elkaar als ketters, onrein, onbetrouwbaar. Maar in een oud verhaal, 2 Kronieken 28, voor degene die dat nog eens thuis wil opzoeken, 2 Kronieken 28 in het Oude Testament, vinden we een opmerkelijke echo van dit verhaal wat Jezus hier vertelt. Daar lezen we namelijk hoe Samaritanen, ja dus diezelfde vijanden, gevangenen uit Juda helpen nadat ze in oorlog met elkaar waren geweest. Ze helpen vervolgens die gevangenen. Ze kleden hen, staat er. Ze verzorgen hun wonden. zetten de vermoeiden op ezels en brengen hen naar Jericho. Nou, dat lijkt enorm op het verhaal wat Jezus hier vertelt. Dat beeld wat Jezus hier vertelt, komt helemaal terug. Hij blaast als het ware even het stof van de schrift af en brengt het verleden in herinnering en geeft het verhaal een onverwachte wending. De Samaritaan. De Samaritaan die ziet. Hij wordt geraakt en handelt. Hij verzorgt de man. Hij zet hem op zijn rijdier en brengt hem naar een herberg. Hij zorgt ervoor dat hij ook verder geholpen wordt. Hij maakt zich dus verantwoordelijk voor deze persoon. Niet omdat het zozeer moet, maar omdat zijn hart geraakt wordt. Hij laat zich raken. Ja, wat gebeurt hier? Hier gebeurt dat in het verhaal dat de vijand, zoals de Samaritanen dus in dat verhaal werden gezien, de helper wordt. De buitenstaander wordt het voorbeeld voor degene die luisteren. De minst verwachte persoon wordt degene die laat zien wat liefde is. En dan stelt Jezus opnieuw de vraag. Wie van de drie is de naaste geworden van de man die overvallen was? De wetgeleerde antwoordt, degene die hem barmhartigheid bewees. En Jezus zegt, doe dan net zo. Het is een radicaal antwoord. Want wat Jezus hier doet, is ons leren kijken met andere ogen. Zien dat de ander, zelfs de vijand, een mens is. Dat er menselijkheid zit in wie jij als een tegenstander, als een vijand beschouwt. En dat diegene jouw naaste wordt. En dit verhaal is ook een spiegel. Want stel voor, dan gaan we ons even inleven in het verhaal, dat jij de gewonde bent, dat ik de gewonde ben. Dat jij als in al jouw kwetsbaarheid afhankelijk bent van hulp. En wat dan als die hulp komt van iemand die je liever niet zou vertrouwen? Bedenk eens even voor jezelf, voor wie jou de moeilijkste persoon is of iemand is om lief te hebben. Wie roept bij jou enorme weerstand op? Dat hebben we allemaal. Is dat misschien een PVV-aanhanger? Een Hamas-strijder? Een collega die altijd overal iets van vindt? Iemand uit je buurt of uit je verleden die je het liefst zou negeren? Of iemand waarvan je denkt, als diegene mij zou helpen, zou ik echt niet aankunnen. Bedenk je diegene eens even in. En stel dat je dan daar ligt, langs de kant van de weg, gewond, uitgeput, zonder macht of keuze. En juist die persoon, degene die jij het minst verdraagt, die buigt zich over jou heen. Die verzorgt je wonden. Die tilt je op en die redt jouw leven. Dan is hij of zij jouw naaste geworden. Dat is de omkering die Jezus hier maakt. Dat is de radicaliteit van liefde waar Jezus het hier over heeft. Het doorbreekt de veilige grenzen van wie wij goed of betrouwbaar vinden. Het vraagt dat je verder kijkt dan je eigen kring. En je eigen referentiekader. Dat je zelfs in je vijand iets van medemenselijkheid blijft zien. Niet de hele mens afschrijven om wat hij of zij doet. Maar de ander blijven zien dat ook hij of zij een mens is. Een naaste. En een naaste kan worden. Het verhaal dat Jezus vertelt daagt uit om grenzen te verleggen. Om te blijven zien dat liefde altijd van de andere kant en van een onverwachte kant kan komen. Vorige week lazen we het verhaal over de leerlingen van Jezus die erop uit werden gestuurd. Zonder geld, zonder eten, kwetsbaar, afhankelijk. Ze moesten leren vertrouwen dat er mensen zouden zijn die hen gastvrij zouden ontvangen. Ze moesten leren leven van de goedheid van de ander. Leren vertrouwen dat God al voorbereidingen getroffen had. En dit verhaal, wat we vandaag lezen, hebben gelezen, volgt direct daarop. En het gaat daarop verder. Want het laat zien dat God niet alleen via mensen uit je eigen kring werkt, maar ook via mensen van wie je het niet verwacht. Mensen waar je misschien met argwaan naar kijkt. Of waar je moeite mee hebt. Het zou zomaar kunnen dat God ook daar iets van zijn barmhartigheid laat oplichten. Dat er onverwachte gastvrijheid is. Dat vraagt moed. Dat vraagt openheid. En tegelijkertijd is het ook een troostvolle gedachte. Dat het goede groter is dan onze eigen grenzen. Dat God mensen gebruikt die wij misschien zouden afschrijven. Dus wat is zinvol leven? Hoe leef ik betekenisvol? Dat je met die open blik probeert te leven. Waarin je ontdekt dat de ander, onverwacht misschien, jouw naaste kan worden. En dat jij op jouw beurt voor een ander tot een naaste mag worden. Dat is proberen te leven met betekenis. Dat is zinvol leven. Blijf daarom openstaan voor liefde. Liefde uit onverwachte hoek. Amen. Gemeente, voor de volgende mededeling wil ik u vragen om te gaan staan. Op 30 juni is overleden Adriana van Maastricht-Ardon in de leeftijd van 102 jaar. Mevrouw van Maastricht-Ardon werd geboren op 5 april 1923 in Feyenaard-Heiningen. Ze groeide op samen met haar 3 zussen en 2 broers in een warm gezin. Ze trouwden met Jacobus van Maastricht en gingen samen in Willemstad wonen. Ze kregen 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Mevrouw van Maastricht-Ardon, Naantje, was een lieve en zorgzame vrouw die voor mensen klaar stond. Ze heeft met liefde gezorgd voor ouders en haar man toen hij Alzheimer kreeg. Eerst thuis en toen dat niet meer ging, ging ze iedere dag op de fiets naar het verpleeghuis in Zevenbergen om hem te bezoeken. Ook zorgde ze voor haar dochter Addie toen zij ernstig ziek bleek te zijn. Het overlijden van haar man en later haar dochter gaf haar veel verdriet. De mensen om haar heen waren een belangrijke steun voor haar om dit verlies te dragen en verder te kunnen in het leven. Naantje hield van het leven, had een positieve levenshouding. Ze was dankbaar voor elke dag die haar gegeven was, had oog voor de schoonheid van de natuur en telde haar zegeningen. Door toenemende geheugenproblemen kon ze uiteindelijk niet meer alleen in de achterstraat blijven wonen. In september afgelopen jaar verhuisde ze naar het Mauritshof in Klundert. Haar zelfstandigheid en vrijheid waaraan ze zo was gehecht, moest ze opgeven. En dat was moeilijk. Ze miste haar aanloop uit Willemstad en de ommetjes die ze graag buiten maakte wanneer zij dat wilde. In de afscheidsdienst van afgelopen week stonden we stil bij de woorden uit Psalm 23. De Heer is mijn herder. Een psalm die voor haar belangrijk was en waarin de nabijheid van God centraal staat. God die voor ons zorgt en met ons meegaat door de donkere dalen van het leven. We gedenken Naantje van Maastricht-Ardon nu in een moment stilte. We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar familie en alle die haar lief hadden, Gods liefdevolle nabijheid, kracht en troost toe. We zingen nu, om haar te gedenken, lied 23b, het eerste vers. We zullen met elkaar danken, bidden, voorbeden doen. We zullen zijn een moment stil en bidden met elkaar hardop. Het is onze Vader. Laten we bidden. Goede en liefdevolle God, we danken u voor uw woord. Voor het verhaal dat ons uitdaagt om anders te kijken. Ons te laten raken. Om ons niet af te sluiten, maar ons te openen. Voor uw liefde. En voor wie ons nodig heeft en voor wie we zelf nodig hebben. We danken u dat we geliefd zijn door u. Niet omdat we iets presteren, maar omdat we mensen zijn, gezien door u. En vanuit die dankbaarheid bidden we ook voor anderen. We bidden voor Bram Nieuwkoop, die zijn krachten afnemen en hij meer afhankelijk wordt van zijn vrouw en van anderen. Dankbaar zijn ze voor wat er is en voor de zorg die ze ontvangen. Voor de nabijheid die ze ervaren. Zegen hen in deze kwetsbare tijd. We bidden voor de nabestaanden van mevrouw van Maastricht. Nu zij hun moeder, oma, overgrootoma hebben moeten begraven. We bidden om troost voor haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En ook voor vrienden en betrokkenen die haar zullen missen. Dank voor haar leven, haar liefde, haar voorbeeld. We bidden voor de nabestaanden van de heer Groteboer, voor wie komende week afscheid wordt genomen. We bidden dat het een moment van eerbied en verbinding mag zijn. Dat er ruimte is voor verdriet, voor herinnering en voor hoop. We bidden voor de familie De Vos en Oosters, voor de zorgen die daar leven. We hoeven niet alles te weten, maar u kent hun situatie. We vragen, geef rust, wijsheid en liefdevolle nabijheid. We bidden ook voor Gerrit den Hollander. Voor hem nu hij begonnen is aan zijn laatste stukje van het leven. Dank u voor het hospice waar hij verblijft. Voor de zorg en aandacht die hem daar omringen. Voor Marijke, de kinderen en allen die om hem heen staan. En we vragen u, geef rust als het lichaam moe is. Geef vrede in het hoofd en in het hart. En geef het vertrouwen dat het goed is om los te laten als de tijd daar is. We bidden dat hij zich gedragen mag weten door uw liefde en door de liefde van de mensen om hem heen. God, en we bidden voor iedereen die we misschien nu niet met name noemen, maar die ziek zijn, die in een behandeling zitten. Geef uw nabijheid, wees aanwezig, wees de grond onder de voeten. Wanneer die soms lijkt weg te zijn. Eeuwige God, wij bidden u voor de wereld waarin we leven. Zo prachtig en tegelijkertijd zo gebroken. We bidden voor de plekken waar geweld heerst. Voor Israël, Gaza, Iran, Myanmar, Soedan en zoveel meer plekken. Waar leven wordt verwoest. Waar mensen bang zijn, rouwen. Elkaar verliezen in vijandschap en strijd. We bidden om een rechtvaardige vrede. Om leiders die niet alleen macht zoeken, maar wegen van verzoening durven gaan. We bidden voor moedige stemmen. Die zoeken naar gesprek. Niet naar polarisatie. Ook in ons eigen land. Waar het conflict soms scherpe kanten laat zien. Laat in ons woorden van vrede klinken. Laat de kerk geen echo zijn van tegenstellingen, maar een plek van ontmoeting en hoop. We bidden voor mensen in kwetsbare posities. Voor wie dakloos is, ziek, ontheemd of vergeten. Voor vluchtelingen die nergens welkom lijken. Voor ouderen die zich eenzaam voelen. Voor jongeren die verdwalen in prestatiedruk. We bidden ook voor onszelf. Dat we niet wegkijken, maar juist zien. Dat we als samenleving, hier in Nederland, maar ook in Europa, menselijkheid voorop zetten. Geen beleid zonder barmhartigheid. Geen regels zonder compassie. Geef ons harten die geraakt kunnen worden. En handen die durven helpen. En handen die durven ontvangen. Ook uit onverwachte hoek. Laat uw geest waaien door de grenzen van landen en door de grenzen van ons eigen denken. God, we bidden om moed, Om te leven vanuit liefde, ook als dat moeilijk is. Om naaste te worden, juist waar dat ons uitdaagt. En om ook naaste te durven ontvangen, in onze eigen kwetsbaarheid. Open ons voor de goedheid, die soms van onverwachte kanten kan komen. In een moment van stilte leggen we neer wat we alleen maar in stilte kunnen zeggen. Laat uw rijk van liefde, vrede en gerechtigheid zichtbaar worden, midden in deze wereld. Maak ons tot mensen van barmhartigheid, mensen die zien, handelen en ontvangen. We bidden uit hart en mond het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven, van harte bij u aanbevolen. woorden van liefde mogen we straks hier vandaan gaan. En allereerst wil ik danken aan de muzici van vandaag. Dank jullie wel, Hans, Ineke en Marianne, voor jullie muzikale bijdrage. Dat was prachtig. Dank, ook helemaal vanuit het westen deze kant op gekomen. Dank. En dan mogen wij hier en thuis, hier vandaan gaan en thuis ook ontvangen, de zegen van God, om ook tot een zegen te zijn voor een ieder die op jouw pad komt. De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. Achter u om u in de rug te sterken. Naast u als een goede vriend. Om u heen als een beschermende mantel. En in u als liefde en vrede.